Michel en Ligelle mee. Oké, Nick Jan, je mag naar voren komen.
Goed, wij gaan met elkaar de Bijbel weer open doen in Jozua. Jozua hoofdstuk 6. Sorry, 7. Als je niet zo bekend bent met de Bijbel, dan is het misschien een heel schokkerend hoofdstuk. En dat is sowieso wel in de Bijbel. Ik ben daarmee opgegroeid en dan is het alsnog wel schokkerend. Maar als je helemaal niet opgegroeid bent met de Bijbel en je gaat zo voor het eerst, ik weet dat er hier een aantal zitten die voor het eerst hun Bijbel aan het lezen zijn, prachtig. Maar dan kan je soms ook wel echt zoiets hebben van, staat dit in de Bijbel? Dit is echt heel heftig. En zo zijn we ook hier in een hoofdstuk wat echt heftig is. En ik merk dan ook bij mezelf al een aarzeling van, ja, moeten we dat dan behandelen? Moeten we daarover hebben? Maar het bijzondere van de Bijbel is dat juist in de heftigheid ook meer van God zichtbaar wordt. En we gaan daarom ook dit hoofdstuk lezen. En waar ik vooral over na wil denken, dat is in dit gedeelte wordt het dal van Achor genoemd. En in Hosea 2, daar gaat eigenlijk de boodschap over vanmorgen. Daar doet God een belofte en daar zegt hij, ik zal het dal van Achor maken tot een poort of een deur van hoop. Dat is de belofte die vanmorgen centraal staat en die wil ik met jullie wat uitdiepen. Wat bedoelt God dan nou? Ik zal het dal van Achor, wat we in de Jozua 7 gaan tegenkomen, maken tot een deur, tot een poort van hoop. Nou, daarvoor, om dat te begrijpen, moet je weten wat het dal van Achor is en waarom dat dan een poort van hoop zou kunnen zijn. En daarom gaan we Jozua 7 lezen. We vallen zo even bam in een geschiedenis. God heeft het volk Israël uitgeleid uit Egypte met een machtige hand door Mozes. En ze hebben 40 jaar rondgedwaald in de woestijn omdat ze ongehoorzaam waren geweest. Er is een nieuwe generatie opgegroeid en die nieuwe generatie gaat onder leiding van Jozua het beloofde land binnen. En als eerste, ze gaan door de Jordaan, als eerste komen ze bij Jericho. Nou, we kennen allemaal waarschijnlijk het kinderliedje, de muren van Jericho, die vielen om, rommelde bom. En dat gebeurde ook, want de muren van Jericho die gingen plat. Niet door kracht, nog door geweld, maar dat ging door rondjes omheen te lopen. Dat zei God. Je moet 7 rondjes lopen en op de 7e dag moet je, of op de 6 rondjes, 7e dag 7 rondjes. En dan moet je juichen en dan zal ik de overwinning geven. Dat gebeurde. Jericho viel en heel Jericho werd ingenomen. En God had gezegd, en daar komt dat chockerende, God had gezegd tegen de Israëlieten, jullie moeten de hele stad uitroeien. En met de band slaan. En in onze gedachten gaat dan van, hè, maar God keurt dan moord goed en zo. Maar dat staat helemaal in de context van de hele verlossing die God aan het uitwerken is in de wereld. Zo groot is het. En daarvoor roept hij Abraham en Jacob en zijn 12 zonen en Israël hier als volk. En zegt hij van, ik ga jullie een land geven en dat land moet zuiver zijn. Dat moet heilig zijn. En jullie moeten dat land uitzuiveren, zodat van daaruit redding naar de hele wereld kan gaan. Dus dat is de context van waarom God dat zegt. Want dit hele land, dat was echt, ja, ik zou het willen zeggen, het was echt demonisch. Het was occult belast, dat hele land. Er waren volkeren, reuzen en, nou ja, ik wil niet te ver uitweiden, maar het was echt een occulte plek. Dat moet je wel even in je achterhoofd houden. Het was enorm duister daar. Er was echt, dat was geen pretje om daar te wonen. Er werden allerlei goden vereerd, de Baal en daar start, weet ik het, voor allerlei afgoden. Maar daarachter zaten allemaal demonen Dat is wat de Bijbel ons leert. En dat land was occult belast. En God zegt dat land moet gezuiverd worden. En al zijn inwoners en al die afgoderij moet weg. Er mag niks van overblijven. Ik wil jullie daar plaatsen als mijn volk. Zodat jullie een heilige natie zijn om van daaruit redding te bewerken naar de wereld. Dus dat wil ik eigenlijk even mee zeggen. Dat al die verschrikkelijkheid die we tegenkomen in het Oude Testament. Die heeft als doel, die heeft een goed doel. Namelijk om uiteindelijk redding te brengen naar de wereld. En dat moet je even wel in je achterhoofd houden als je dit gedeelte leest. Maar ze hadden Jericho, God had gezegd bij Jericho, je mag niks daarvan voor jezelf nemen. Alles moet uitgeroeid worden. En het was ook ter bescherming van hun dat zij niet in diezelfde afgoderij zouden vervallen. Daar waren ze gewoon niet tegen opgewassen. Alles moet weg daar. En het goud en het zilver, dat moet gebracht worden bij mij. En dat moet gaan besteed worden, ook zeker als straks het land helemaal in ere hersteld is, om maar zo te zeggen, voor mijn dienst. Dus dat was de opdracht. Maar dat ging mis. Want er was één man, en dat gaan we lezen, die zich niet aan die afspraak hield, die God niet gehoorzaamde, die nam wel iets van het zilver en van het goud en van een Babylonisch kleed. En dan ging het echt heel erg mis. Hoofdstuk 7, Jozua 7 vers 1. De Israëlieten die pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. De ban betekent dat het echt weg moest, dat het uitgeroeid moest worden. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, leuke namen voor toekomstige kinderen misschien als je nog zoekt naar een kindernaam, de zoon van Zera, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Nou, even pauze. We gaan zo lezen vanaf vers 16. Maar dan willen ze Ai innemen. Dat was een andere stad. En dan God had gezegd, ik ben met jullie, ik ga jullie helpen. Jullie gaan dat volk, jullie gaan daar wonen, het wordt jullie land. Maar ze werden finaal de pan ingehakt. Door Ai en de inwoners, de soldaten. En ze zeggen, wat is er aan de hand? God zou toch met ons zijn? God is niet meer met ons. Nou, dat klopt ook, want God was niet meer met hun. Er was namelijk iets heel ergs gebeurd. Iemand van hun had gezondigd. En dan zegt God ook, dat zegt God ook tegen Jozua, er is zonde in jullie midden, iemand is mij ongehoorzaam geweest, dan lezen we vanaf vers 16. Toen stond Jozua 's morgens vroeg op en hij liet Israël per stam aantreden en de stam van Juda werd aangewezen. Toen hij het geslacht van Juda naar voren liet komen, wees het lot het geslacht van Zachri aan. Toen het geslacht van Zachri naar voren liet komen, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie naar voren liet komen, man voor man, werd Achan aangewezen, de zoon van Garmi. Dus ze proberen erachter te komen, wie heeft hier gezondigd? Nou, God die laat dat, die dunt het uit en uiteindelijk komt Achan naar voren. Toen zei Jozua tegen Achan, mijn zoon, geef de Heere, de God van Israël, toch de eer en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij. Achan antwoordde Jozua, het is waar. Ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd en ik heb zo en zo gedaan. Vers 21, want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel, 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. 2, ik begeerde ze. Dan gaat het vaak mis, hè? Ook met dingen in ons leven. We zien eerst. Dan komt er begeerte in je hart. Ik begeerde ze. En dat kan gebeuren, maar het wordt pas echt, gaat pas fout bij de derde stap. En ik nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Toen stuurde Jozua er bode heen, dus naar die tent, die er naartoe snelde en zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Zij namen het uit het midden van de tent en brachten het naar Jozua en naar al de Israëlieten. Ze wierpen het neer voor het aangezicht van de Heere. Toen nam Jozua en heel Israël met hem, Achan de zoon van Zera en het zilver, de kostbare mantel, de goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn runderen, zijn ezel, zijn kleinvee, zijn tent en alles wat met hem was. En zij voerden die, daar komt hij, naar het dal van Achor. Jozua zei, waarom hebt u ons in het ongeluk gestort? De Heere zal u in het ongeluk storten op deze dag. En heel Israël stenigde hem met stenen. Ze verbrandden hen met vuur. En zij wierpen stenen over hen. En richtten een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op deze dag. Toen liet de Heere zijn brandende toorn varen. Daarom gaf men die plaats de naam Dal van Achor tot op deze dag. Dat betekent letterlijk Dal van Achor, dal van het ongeluk, dal van de moeite. Zo noemden ze dit dal. En dan zegt God in hoofdstuk 8, ga nu, trek naar Ai en ze krijgen de overwinning, want God is weer met hen. Er zijn daar twee, als je een luchtfoto zou maken, je zou uitzoomen met Google Maps of Earth, en je zou daar even kijken, dan zou je twee steenhopen zien. Je zou een steenhoop bij Jericho zien en een steenhoop waar Achan en zijn gezin, vreselijk, echt vreselijk, de dood vond. En er zit iets in van, er was een vijand van buiten die Israël ook echt weg wilde vagen. Er was een strijd ook echt tussen de God van Israël en de demonen, kan je zeggen. En God voert de strijd tegen dat wat van buiten zat, Jericho en de Canaanitische volkeren. En hij overwint God door het volk heen. Maar er was ook nog een steenhoop van Achan. En dat staat eigenlijk symbool voor de zonde van binnen, in het volk. Achan, die ongehoorzaam was geweest tegen het bevel van God. En God zegt, dat moet echt weg. Dus het was niet alleen, dat is die heftigheid, hè, die voelen we met elkaar. Van, die volkeren moeten weg. Ik kan daar niet, dat is klaar nu. Ik wil dat er goedheid komt en recht, gerechtigheid en vrede. Maar ook van binnen, in het volk, is iets wat weg moet. Namelijk die ongehoorzaamheid. En bij ons gaat natuurlijk gelijk van alles draaien van, hoe dan is dit God, mensen? Is dit God die zo'n heel gezin laat stenigen en laat wegdoet? Het is heftig. Maar ja, dit is God. Dit laat zien hoe heftig God de zonde vindt. Dat laat het zien. En uiteindelijk is dat Gods liefde. Ik zal je zeggen waarom. Waarom ik dat geloof. Omdat dit, wat hier bij Achan gebeurt, is zo herkenbaar trouwens. Wat zou jij gedaan hebben? Je bent zo'n stad aan het plunderen en je ziet van allerlei kostbaarheden. Je denkt, ja, God kan wel met één goudstuk minder toch, of zo. En je legt even een appeltje voor de dorst weg in je tent. Een stukje toekomst. Hè, of straks alles voorbij is, dan heb ik tenminste wat. Het is gewoon heel menselijk ergens. Maar het was uitdrukkelijk tegen het bevel van God in. Maar het is als een dit van Achan. Dat is zonde, dat is ongehoorzaamheid. En God kan dat niet tolereren. En uiteindelijk is dat zijn liefde. Waarom? Omdat zonde in de kern is dat wij geloven dat we meer gelukkig worden van spulletjes en van dingetjes dan van de levende God. En waarom is dat Gods liefde, dat God daar geen genoegen mee neemt, ook niet in jouw leven en in mijn leven? Waarom is dat Gods liefde? Omdat we er uiteindelijk kapot aan gaan. Daarom. Waar gaan we kapot aan? Aan dat we denken dat er meer is buiten God. Dat we denken dat spulletjes ons meer geluk geven dan dat God ons kan geven. Of wat dan ook. Kijk, uiteindelijk de kern van zonde is afgoderij. Daar spreekt de Bijbel heel veel over. Maar afgoderij betekent dat we goede dingen. Niks mis met een goudstaaf, hè, kom op. Niks mis met een mooi stuk kleding. Niks mis mee. Niks mis met een goed huwelijk. Nee, gelukkig niet. Niks mis met een prachtige vriendschap. Niks mis met een leuk videospelletje. Niks mis met drugs. Nou ja, drugs wordt goed gebruikt ook, hè, in de medische wereld. We zijn heel blij mee met bepaalde dingen. Zijn op zich, hè, natuurproducten. Kunnen goed gebruikt worden en fout gebruikt worden. Niks mis met een glaasje wijn, toch? Ik hou er wel van, hoor. Of een goed herfstbok biertje. Nou, ja, daar hou ik echt van. Niks mis mee. Maar waar gaat het mis? Wanneer wordt iets zonde als wij goede dingen tot het ultieme maken. Dat we er niet meer zonder kunnen. En dat we gaan geloven dat we, dat we er niet zonder kunnen. Dat dat ons echt gelukkig gaat maken. Dat is de kern van zonde. En dat wil God niet. En daarom, God stelt hier een hele, het is een soort zichtbaar maken van God. Het is ook aan het begin van een nieuwe periode voor het volk Israël. Waar God duidelijk laat zien, dit kan echt niet. Je denkt wel eens, ja, als God nou zo zou handelen zoals bij Achan. Of als God zo zou handelen bij Ananias en Safira. Daar moet je dan ook meteen aan denken. In de begintijd van de christelijke kerk, Handelingen 5. Waar precies hetzelfde gebeurt. Zonder waar je van zou denken, nou, dat zou ik ook zo kunnen doen. Je doet net alsof je het hele bedrag aan de kerk geeft. Maar uiteindelijk zit je hart er niet in en hou je een heel groot gedeelte achter. Niks mis mee dat je niet alles geeft. Maar als je de schijn wekt dat je het wel doet. En daarmee denkt dat dat jou iets meer aanzien geeft. Dan zegt God van dat is niet oké. Dat is diezelfde ziekte, kan je zeggen. Diezelfde soort wat voortwoekert en wat je uiteindelijk kapot maakt. En God stelt daar ook een ultimatum. Hij doodt Ananias en Safira. Vreselijk. Maar daarom moet ik dit zeggen. En moeten we ook zo'n hoofdstuk als dit behandelen. Om te laten zien, die zonde, mensen, dat is echt iets heftigs. En dat is niet om met een vingertje en oei. Dit geldt voor ons allemaal. Het is echt iets heftigs. En het maakt ons echt kapot. En daarom durf ik te zeggen, het is Gods liefde dat hij ons ontdekt aan zonde. En dat hij dingen laat zien en de heftigheid. En daarmee wil afrekenen. Nou, even voordat we naar dat dal van Achor gaan. Hè? Want God zegt in Hosea 2, ik zal het dal van Achor, waar dit vreselijke gebeurde, maken tot een poort, tot een deur van hoop. Voordat we naartoe gaan, even tussen twee haakjes. Ik las iets over de kledingindustrie. Wij hebben ook iets in onze tijd. Ik denk dat als we als misschien over 200 jaar we in de geschiedenisboeken staan en mensen terugkijken naar onze tijd, wat zouden ze dan zeggen van onze tijd? Wat zouden de zonden van onze tijd zijn? Het is best moeilijk als je erin zit, hè, om dat goed helder te hebben, wat nou de zonden van je cultuur zijn. Nou, ik denk dat in het Westen, in het rijke Westen, want rijk zijn wij, de meeste van ons hier, die zitten bij de 1% van de rijkste mensen. Als je volgens mij meer dan 30.000 euro verdient per jaar, dan zit je bij de 1% rijkste mensen van de wereld. Nou, en anders zit je bij de volgens mij 12% als je één schaal daaronder zit. Bij de 12% rijkste mensen van de wereld. We zijn rijk, mensen. We zijn rijk. Als land, hè. Ik weet dat er individuele armoede is. Laten we dat even duidelijk zijn. Maar een van de dingen van onze tijd is dat we plat worden gebombardeerd met reclames. En met de uitnodiging, of eigenlijk met het appel wat op ons gedaan wordt, om te kopen. Kopen. Wij worden niet gezien meer in de eerste plaats als burgers van een land, maar wij worden gezien als consumenten. Hoeveel consumenten? En dat is iets wat na de oorlog is ontstaan, het consumentisme. Het hebben. Daar had Achan ook last van. En dat zit in ons ook, hebben. Ik las over de kledingindustrie. Een van de zes mensen op deze wereld, 1,5 miljard mensen in deze wereld, die werkt in de kledingindustrie. En dat is niet in Nederland. Dat is in Bangladesh en in allerlei andere landen, waar de arbeidsomstandigheden vreselijk zijn. Er werken 6 tot 7 dagen per week in smoorhete fabrieken. Er werken kinderen, er werkt 80% is vrouw. Hebben geen cao, hebben geen goede arbeidsomstandigheden. Het is een corrupte politiek. En weet je waar dat ons treft? Weet je voor wie die werken? Laat ik het zo zeggen. Die werken voor ons. Ja, die werken voor ons. Waarom? Omdat wij ontzettend veel nodig denken te hebben. Ik weet niet of jullie, ik zie dat wel eens voorbij komen van Shein of Shine. Van zo'n website of TMU. Spotgoedkoop. Ik zat gisteren nog even op te kijken ter voorbereiding. Tientje heb je een broek. €4 heb je een set nieuwe schoenen. Kan gewoon niet, dat weet je, dat voel je allemaal. En influencers, ik zie daar ook wel eens filmpjes voorbij komen. We proberen toch een beetje bij te blijven. Die kopen zakken vol van dat spul. En dan proberen ze, het wordt een avondje gebruikt en het gaat weer weg. En wat er dan gebeurt is, dat zeggen afvalverwerkers, het is een groot probleem. Want al die kleding, al die troep, want dat is het, bestaat voor weet ik hoeveel procent uit polyester. En dat is bijna niet af te breken. En dus ze brengen er ook nog wel eens een milieuprobleem bovenop. En daar zitten wij dan. Daar zijn wij allemaal ergens onderdeel van, hier in het Westen. Omdat we hebben willen. En daarachter, en dat is ook eerlijk, daarachter, het legt iets bloot. Daarachter zit gewoon een leeg hart. Een hart wat niet bevredigd kan worden door spulletjes. En God zegt, dat klopt ook, want ik heb je niet gemaakt om gelukkig te worden van het hier. Ik heb je gemaakt om gelukkig te worden van mij. En om dan uit te kunnen delen en lief te kunnen hebben hier. Zo heb ik je gemaakt. Dus. Maar goed. Dat klinkt allemaal nogal best misschien confronterend en heftig. En dat is het ook. We moeten ook eerlijk zijn. Ik denk dat de kerk ook echt een plek moet zijn waar we eerlijk zijn gewoon. Waar we gewoon zeggen waar het op staat. Toch? Als dat in de kerk niet gebeurt, waar gebeurt het dan wel? En dat doet God ook. Maar dat doet hij niet om ons af te breken. Dat doet hij om ons uiteindelijk bij hem terug te brengen. En om uiteindelijk de bron van geluk te vinden, namelijk in hem. Nou, dat is wat God zegt. Hij zegt in Hosea 2. Nu gaan we naar Hosea 2, mensen. Dan gaan we naar het mooie stuk. Nou, dit is ook, zit ook mooie dingen in. Maar dit is belofte van God. Wat echt buitenproportioneel is. Hosea 2, vers 13 en 14 zal ik eerst lezen. Daarom, zegt God, ik weet niet of je Hosea kan vinden, maar hij staat ook op het scherm. Dus als je het niet kan vinden, lees gerust mee op het scherm. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, zegt God. En het gaat over Israël. Ik zal zo meteen nog iets zeggen over de context hiervan. Ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Nou, als jij een Israëliet bent en je kent je Bijbel goed en dat kennen ze, dan gaan ting, 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 dan gaan gelijk allerlei associaties lopen, namelijk met die gebeurtenis die we net hebben gelezen. De steniging van Achan en de dal van moeite. Daar zal zij zingen, zegt God, als in de dagen van haar jeugd. Waar? Daar in het dal van Achor. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Dit is wat God zegt. En dit vers bleef in mijn hoofd zitten de afgelopen week. Ik zal het dal van Achor maken tot een poort van hoop. Hoe dan? Hoe kan zo'n verschrikkelijke gebeurtenis van oordeel, van de toorn van God, van iemand die wordt veroordeeld. En wat de naam heeft, dal van oordeel, dal van moeite, van ongeluk. Hoe kan zo'n plek nou een poort van hoop zijn en worden? En dan moet je bij voorstellen, een poort van hoop, daar stel ik me nou voor, een deur, een poort, waar licht doorheen komt. Waar je naar kijkt en waar je zegt, oh, maar dat is er ook. Daar gaan we naartoe. Dat is een poort van hoop, een deur van hoop, een nieuwe toegang, perspectief, zicht op iets heerlijks, op iets nieuws. Dat is wat God zegt. Ik maak die plek, dal van Achor, tot een deur van hoop. Nou, dat kunnen we toepassen, of dat is, de vraag is natuurlijk altijd, hoe bedoelt God dit? Nou, in de eerste plaats op het volk Israël zelf, natuurlijk. God zegt tegen Israël heel concreet, het land, het volk, wat God heeft uitgekozen als natie, ik zal dit doen voor jullie. Nou, hoe? Hoe gaat hij dit doen? Nou, dan moet je eerst weten dat deze belofte, ik zal het daarvan aan gaan maken tot een poort van hoop, staat in een context van oordeel. Als je Hosea 2, ik ga het niet helemaal lezen, maar als je Hosea 2 zou lezen, ik zal lezen vanaf vers 7. Als je dat leest, dan gaat daar over God die boos is op Israël. Waarom? Omdat ze hem hebben verlaten. En de Baals, eigenlijk de goden van de Kanaan, zijn gevolgd. Ik zal lezen vanaf vers 7. Hosea 2:7. Staat hij erop of heb ik hem? Oké. Okay. Zij erkent echter niet, zij is Israël, dat ik het ben, zegt God. Dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat zij voor de Baal gebruikt hebben. Daarom, zegt God, keer ik terug en neem ik mijn koren weg op zijn tijd. En mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee ze haar naaktheid moet bedekken. Dus God zegt met andere woorden, ik ga mijn volk oordelen. Ik ga ze dingen onthouden die ze nodig hebben. Want ze erkennen mij niet. Ze zeggen dat het allemaal van Baal komt. Ik zal, nu dan, vers 9, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. Niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwe maansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan ze zegt, die vormen voor mij het hoerenloon dat mijn minnaars mij gegeven hebben. Even tussen twee haakjes. God presenteert zichzelf hier in dit gedeelte als de man van Israël. Het is een heel intiem beeld wat God gebruikt. Hij zegt, ik houd van Israël. Dat is mijn volk. Ik heb mijn vrouw Israël lief. Ik houd van haar. Maar zij is als een hoer. Ze heeft zich eigenlijk gepresenteerd als een hoer. En ze is met allerlei mannen ontrouw geweest aan mij. Dat is wat God hier laat zien. En je proeft in Hosea, maar ook in Jeremia, proef je Gods liefdesverdriet, zal ik het durven noemen. Het is liefdesverdriet. God die pijn in zijn hart heeft, omdat liefde wat gekwetst wordt, doet pijn, toch? Misschien ken je dat ook wel in je eigen leven. Liefde wat gekwetst wordt, doet pijn. En dat voelt God. God is niet een abstract, afstandelijk idee of zo van mensen. God is een persoon. God heeft gevoel. Wij zijn naar zijn beeld gemaakt. Wij verspiegelen. God heeft gevoel. En het doet hem pijn dat Israël als een hoererij van hem weggaat en zegt en hem niet erkent voor datgene, het goede wat hij geeft. Dat is wat hij hier proeft. Maar ik zal er een woud van maken. En de dieren van het veld zullen ervan eten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, vers 12, waarop zij reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar. Zij tooide zich met haar ring en halssieraad, ging achter haar minnaars aan. Maar zij vergeet mij, spreekt de Heer. Nou, misschien geldt dat trouwens ook wel voor jou. Of voor mij vanmorgen. Dat God dat tegen mij of tegen jou moet zeggen. Je bent mij vergeten. Dat kan, hè, ook als christen. Dat je gewoon heel erg met je eigen ding bezig bent. En heel erg met de juiste dingen. Misschien ben je nog wel aan het Bijbel lezen en zo. Maar eigenlijk ben je God ten diepste vergeten. En heeft God liefdesverdriet in zijn hart voor jou. En zegt hij, wat ben je nou, mijn zoon, mijn dochter? Verlang naar jou. En dan zal je denken, vers 13. Daar komt hij om, mensen. Nou zou je denken, vers 13, daarom. Met wat we hebben gelezen. Wat zou je invullen? Even niet kijken. Wat zou je invullen? Daarom zal ik je vernietigen en zal ik... Nou ben ik er klaar mee. Misschien zei je vader dat vroeger wel tegen je. Of zijn dat de stem in je hoofd? Nou is het afgelopen. Of de werkgever. Van nou is de maat vol eruit. Nou, zou terecht zijn, hè, soms. Maar hier zegt God dit niet. Ik zou het verwachten. Maar God zegt dit. Daarom... Zie, ikzelf ga haar lokken, verleiden, betekent dat letterlijk. Haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Dat is wat God zegt over Israël. Ik ga er wat aan doen. Namelijk, ik ga er niet vernietigen, ik ga er verleiden. Ben je God ooit zo tegengekomen in de Bijbel als een verleider? En niet in de kwade zin van het woord, hè? Maar dat is wat er staat. Ik ga haar lokken. Wat een mannetje doet bij zijn vrouwtje. Wat een jongen doet bij een meisje. Om haar eigenlijk het hof te maken. Dat is wat God zegt. Ik ga haar het hof maken. En wat is daarvoor nodig, zegt God. Nou, ik ga haar de woestijn inleiden. De woestijn, een plek waar niks is. Waar geen bier wordt gebrouwen. En waar TMU niet bereikbaar is. Daar, een plek waar je volkomen afhankelijk bent van iemand anders. En die iemand is God, hier. Daar ga ik daar naartoe leiden, zegt God. Ik ga Israël de woestijn in leiden. En daar ga ik naar haar hart spreken. Mooi hè? Is toch mooi? Hij zegt, ik ga de woorden spreken tot haar hart om haar te verleiden. Zodat haar hart weer in liefde zal ontvlammen voor mij. Dat is wat ik wil. Ik zal haar daar vandaan wijngaarden geven. En daar is die, het dal van Achor, tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Dus voor Israël geldt dit heel letterlijk als een belofte van God. En de woestijn voor Israël, ik zal dat even wat compact, want anders wordt het te lang. Maar de woestijn hier in Ezechiël 20 staat, vers 35, dat er wordt gesproken over de woestijn van de volken. Nou, God zegt hier heel duidelijk, dit was nog voor de ballingschap, voordat Israël in ballingschap ging. Als jullie ongehoorzaam zijn, ga ik jullie verspreiden over de volken. Nou, dat is gebeurd. Hè? We hebben in Amsterdam een Joodse wijk, we hebben in Antwerpen een Joodse wijk. Ze zijn overal en nergens. En dat wordt de woestijn genoemd. Er zou ook nog een andere betekenis kunnen zijn, dat het letterlijk nog gaat gebeuren, ook in de eindtijd, dat het volk echt in de woestijn geleid wordt. Maar parkeer dat even. Maar in ieder geval, even deze betekenis. Israël is verstrooid onder de volkeren. Maar achter dat oordeel van God, dus het dal van Achor, kan je zeggen, oordeel. En ze hebben wat meegemaakt door het Joodse volk. We hebben een tijd terug een film gekeken over de Holocaust. Dat is echt vreselijk. Dat je echt denkt, dit is vreselijk. Die zijn echt door de dood heen gegaan. Het doel was ook om ze te vernietigen. Ze zijn opgestaan. En God heeft zijn land gegeven, 1948. De plek. Het is zo bijzonder. Waarom denk je dat er zoveel strijd is? Over dat kleine stukje land. Volgens mij 10 miljoen mensen wonen daar. Het nieuws staat er bomvol voor. Zou dat iets zeggen? Denk het wel. God is bezig nog met zijn volk Israël. Ik zal jullie in de woestijn, zal ik jullie lokken. En dat is een oordeel, dal van Achor, maar het is een poort van hoop, want daarachter zit mijn liefde. Daaronder zit mijn liefde, namelijk om jullie te zuiveren in de woestijn. Om jullie te reinigen, dat jullie op een gegeven moment tot erkenning komen. God, we hebben alleen maar u en niemand anders. We vertrouwen op u, we hebben u nodig, hier zijn we. Dat is wat God wil. In de woestijn. Tot haar hart spreken en haar. En dan vervolgens om haar te planten in het land. Dal van Achor is ook het begin, hè? De eerste stuk van Jericho. Dus het zal misschien ook letterlijk een poort van hoop worden, dat ze van daaruit weer het land in bezit zal nemen. Volgens mij is Dal van Achor nu westelijke Jordaan-oever. Dat is ontzettend betwist gebied. God zegt, ik zal Dal van Achor maken tot een poort van hoop. Dus dat is belangrijk. Eerste betekenis, Israël. Plek van oordeel, van zuivering, zal uiteindelijk uitwerken naar een poort van hoop. Namelijk, ik geef jullie het land en ik ga met jullie verder. Tweede, als we hier aan denken, aan deze thematiek. Een plek van oordeel, wat uiteindelijk een deur vol licht is en vol perspectief. Waar moet je dan aan denken? Nou, ik moet meteen denken aan het kruis. Aan Jezus. Hoe kun je daar niet aan denken? Als we naar het kruis kijken, wat zien we? We zien het dal van Achor. We zien een plek. Het dal staat ook altijd symbool voor, hè, de dal van de schaduw van de dood. Een afgrijzelijke, moeilijke plek waar het zwaar is. Nou, als wij naar het kruis kijken, wat zien we dan? Dan zien we Jezus. Hangen. Naakt. Nou, hier werd gesproken over naaktheid. Naaktheid heeft te maken met je schande. Je wordt gewoon compleet uitgekleed. Er blijft niks van je over. Dat zien we bij Jezus. Naakt hing hij aan het kruis. Wat gebeurde er aan het kruis, mensen? Oordeel. Dal van Achor. Achan werd gestenigd. Hè? En hij werd met vuur verbrand. Vreselijk. Jezus werd gestenigd met de stenen van mijn zonde en van jouw zonde. Wij hebben hem gekruisigd, mensen. Dat is ook weer niet zo leuk misschien om te horen, maar het is wel echt waar. Jij hebt hem gekruisigd. Ik heb hem gekruisigd. Als ik niet vol met zonde zou zitten, dan zou Jezus niet hoeven te sterven, toch? Wij hebben hem gekruisigd. Moet je eens even over nadenken. Ik denk er ook niet zoveel over na. Maar het is wel waar. Ik heb hem gekruisigd. Door mijn zonde. Doordat ik de leugen geloof dat er meer is buiten God. God liefhebben boven alles, je naast als jezelf. Lukt niet zo, of wel? Bij mij niet tenminste. Maar we kijken naar het kruis, dal van Achor. Onze stenen die hem vernietigen. En het vuur van Gods toorn die hem verbrandt, die over hem gaat. En hij deed het vrijwillig, uit liefde, voor jou en voor mij. Om ons een poort van hoop te zijn. Het dal van Achor tot een poort van hoop. Dus we kijken naar het kruis en we zeggen verschrikkelijk. Vreselijk. Vergeef ons. En we kijken verder. We kijken langer. En we zien, maar dit is uiteindelijk onze redding. Ken je dat kruis al zo? Is Jezus al zo voor jou geworden? Dat het niet iets is wat je op Goede Vrijdag of wat dan ook. Maar dat je kijkt naar het kruis en je zegt, mijn zonde en tegelijkertijd poort van hoop. Namelijk vergeving. Het kruis brengt jouw vergeving. Wat je ook gedaan hebt vanmorgen. Wie hier ook zit. Al zou Hitler hier zitten vanmorgen. Dan mag ik zeggen. Kruis, jouw zonde, vergeving. Ja, je denkt, dat kan echt niet, hè? Nou, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd, mensen. Als ik was opgegroeid, misschien in dezelfde omstandigheden als Hitler. In dezelfde situatie, zelf, dan zou ik misschien een Hitler kunnen zijn. Ik geloof het, ik ken mijn hart een beetje. En ik schrik me kapot soms van mezelf. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar kruis is oordeel op Jezus. Mijn, wat ik had moeten krijgen. En op Jezus. En een poort van hoop, namelijk vergeving voor de grootste van de zondaren. Want het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Wat je ook gedaan hebt. Wat je verleden ook is. Alles. Schoongewassen. Weg. Geen zand erover hoor. Bloed erover. Van Jezus. Hij de straf. Jij de vrijspraak. Vanmorgen. Hoe? Door amen te zeggen. Te zeggen. Dank u Jezus. Ik klamp me vast aan u. Dank voor uw vergeving. En dan gebeurt er iets in je leven. Dan krijg je nieuw leven. Dus dat. Als we kijken naar dal van Achor, plek van hoop. En het laatste, dus Israël, Jezus. Het laatste is het ook heel specifiek voor ons. Ik heb er natuurlijk wat over gezegd. Maar dit is ook een wetmatigheid. Dit is hoe God werkt. God maakt de plek van Achor is nodig om uiteindelijk ook een deur van hoop te kunnen zien. Dat is het principe. En daarmee bedoel ik dit. Je moet ook... noem het doemwaardigheid. Dat is een beetje een zwaar woord. Maar je moet eigenlijk eerlijk worden en eerlijk kunnen kijken naar binnen wat er zit. En zien van dit is niet oké. En dan ook, dat is de plek, dus het plek van oordeel. Want dat voelt naar, schuldig. Het voelt, je bent oordeel, veroordeling. Is in je hoofd, in je gedachten, in je hart. Want je weet hoe het ervoor staat. Maar uiteindelijk zegt God, dat is nodig. Dat is de plek waar ik hoop bied en kan bieden. Hè? Gezondheid. Ja. Ik denk dat was een amen. Ja. Kan er maar één zijn, hè Jos? hij was wel mooi. Dat is het uiteindelijk. Dus de eerlijk kijken is waar Jezus zegt, als jij je leven krampachtig wil vasthouden, zal je het verliezen. Maar als jij eerlijk zegt, oké, dit is niet oké, er moet iets nieuws komen. Dus ik verlies mijn leven, je geeft je trots op. De wereld zit vol met trotse mensen en de zaal ook. Hier staat er één. En wat bekering is zeggen, ik kan het niet. Ik ben in de woestijn en ik heb de neiging om het overal vandaan te trekken. Heer, en het werkt niet, hier ben ik, dal van Achor, pijnlijk moeite. Maar dan zegt God, ik maak het tot een poort van hoop. Ik wil jouw man zijn. Dat zegt hij vanmorgen. Ik, uw maker is uw man. Klamp je vast aan hem. En dan is het een poort van hoop, want uiteindelijk komt er een compleet nieuwe manier van leven. Namelijk, niet meer afhankelijk van hier, grijpen, 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 hebben. Maar afhankelijk van hier. En krijgen. En gevuld worden. Echt gevuld worden. Zoals God dat alleen kan doen. God lokt ons ook naar de woestijn. De Bijbel staat vol met de woestijn. Misschien zit je er vandaag middenin. Moeilijke periodes. Maar het is een plek van zuivering, de woestijn. Maar het is ook een plek waar God jou naartoe lokt. Ik zal haar de woestijn inlokken. En waar hij tot jouw hart wil spreken. Om te zeggen, je bent van mij en ik van jou. Zullen we samen verder? Zal ik het voor je doen? Zal ik jouw vervulling zijn? Wil je dat? Dat is de plek van de woestijn waar hij zegt, ik zal je daar lokken. Ik zal tot je hart spreken. Ik zal je daar vandaan wijngaarden geven, zegen. Het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal je weer zingen als in de dagen van je jeugd. Op de dag dat je wegtrok uit het land Egypte. Misschien is het ook wel een plek waar je wat nodig is in je leven om je eerste liefde weer terug te krijgen. Hè, daar moet ik ook aan denken. Ze hadden hun eerste liefde. Het was een soort verkeringstijd in de woestijn. Helemaal afhankelijk van God was Israël. God zegt, toen hadden we het goed. Maar je zal dan weer zingen. En misschien wil God dat wel doen vanmorgen in jouw hart. Dat je zegt, Heer, hier ben ik. Het is een woestijn, maar ik wil me aan u vastklampen. En ik wil het zien als een zuiveringsperiode. Hier ben ik. Change my heart, O God. Zullen we samen bidden. Vader, we danken u dat u de God bent die ons niet vernietigt, maar die zegt, ik zal je lokken in de woestijn, ik zal tot je hart spreken. Ik zal het dal van Achor maken tot een plek van hoop, een poort van hoop. Heer, laat dat woord echt waar zijn voor ons allemaal. En laat datgene wat de woorden die ik eraan heb proberen te geven vanmorgen, laat dat onze hart echt mogen zegenen. Om ons heel dicht aan uw hart te laten vertoeven. Heer, we willen samen ook belijdenis doen. We willen schuld belijden. Dat we het vreselijk moeilijk vinden om het echt alleen bij u te zoeken. Maar dat we allerlei dingen in deze wereld, eten, drinken, alcohol, wat dan ook, seks, relaties, wat dan ook, werken. Dat we dat maken tot onze God. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons echt. Zie ons hart. Vergeef ons. Reinig ons. Wees ons genadig. En we willen tegen u zeggen, we willen niet meer drinken uit waterbakken die geen water kunnen houden. We willen drinken uit de bron, uit u. U bent de bron van het leven. Heere, zie ons hart. Hoor ons gebed. We willen drinken uit u en uit u alleen. En help ons, want we zijn zwak, Heere. Help ons om echt dicht bij u te blijven. Vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons met uw liefde. Zodat we niet anders meer kunnen. Dat bid ik voor aan ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.